Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeenten, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 23 en daarvan het eerste vers. De God des Heils wil mij ten herder wezen en wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 23. De kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld waarachtig christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing kunt u vinden in het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 10, de versen 11 tot en met 16. En dan lezen wij Gods woord in Johannes 10, vers 11 tot en met 16. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En de huurling vliet, overmits hij een huurling is, en hij heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder, en ik ken de mijnen, en word van de mijnen gekend. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader. En ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen, en ze zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 10, en daarvan het 11e vers. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar voordat wij tot de ontvouwing van deze woorden overgaan, vragen we de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Dienenswaardig God, zo naderen we voor uw heilig aangezicht op dit bijzondere moment, wanneer we samen hier vergaderd mogen zijn. Allereerst met de gemeenten van Nieuwkoop en Vianen. Heren, het is voor deze beide gemeenten een bijzonder moment. Zij mogen uit uw hand een eigen herder en leraar ontvangen. En dat doet u vanuit uw eeuwig welbehagen. Want Heere, gij hebt een volk uitverkoren ten eeuwige leven. En die vergadert u in de tijd door uw woord en geest. En daarbij schakelt gij uw dienstknechten in. En dan mogen we toch ook geloven dat er nog onder dat zegel van de verkiezing liggen, die toegebracht zullen worden. We hebben dat net ook gelezen. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. Dat is het moeten van het eeuwige welbehagen van u. En zij zullen mijn stem horen. Heren, dat is zeker. En geef dat dat ook gebeuren mag. Wat zou het groot zijn als dat deze middag al mocht gebeuren. Dat we toch onder deze weldaad ootmoedig en klein gemaakt zouden mogen worden voor uw aangezicht. Want wie zijn wij? We hebben dat niet verdiend. En als wij zo elkaar mogen ontmoeten en mogen ontvangen vanuit de ware ootmoed, dan kunnen we ook veel van elkaar verdragen. Want wij zijn zondige mensenkinderen. En wij bidden u daarom om de vergeving der zonden. Heere, wilt u ons toch niet doen naar onze ongerechtigheden, maar wilt gij nog redenen uit uzelf nemen, opdat uw genade zich mag openbaren in de bediening van onze vriend, in de bediening van de nieuwe herder en leraar van de gemeente van Nieuwkoop en Vianen. We bidden u of gij ons een gezegend uur wil geven. Of gij ons wilt helpen wanneer we een taak hebben te verrichten. Wanneer we uw woord gaan bedienen. Geef oprechtheid. Geef eenvoudigheid. Gedenk ons zo allen tezamen zoals we hier vergaderd mogen zijn. Ook als er onder ons vergaderd mogen zijn van de overheid. Van de burgerlijke overheid. Geef dat we de band mogen voelen met onze overheid. En wilt u haar ook zegenen ons ten goede. Onze gedachten gaan ook uit naar de gemeente van Middelharnis. Heere, wilt u ook met haar zijn. Nu ze verkant is. Gedenk de gemeente. En geef op uw tijd weer een eigen herder en leraar. Hoor ons gebed alleen om Jezus willen. Amen. Ja, ik ben wel een beetje klein op deze preekstoel achter die grote Bijbel. Maar daar komt, ik kan niet staan, dus ik moet het zittend doen. Dus dan weet u dat. Maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Het gaat niet om de herder en leraar. Vandaar ook de keuze van onze tekst. Ik ben de goede herder. En de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar toen ik nadacht over waar moet ik over preken wanneer ik onze vriend dominee Egas zal bevestigen. Toen dacht ik eigenlijk van, moet een tekst zijn die van dominee Egas afwijst. Het moet een tekst zijn die alle aandacht vestigt op de grote herder en leraar van de kerk. En dat is ook eigenlijk mijn verlangen. Vandaar ook deze tekstkeuze. Dat hij de volle aandacht krijgt. En dat is ook goed voor al Gods knechten. Want die zijn van nature mensen, net als alle anderen. Ze willen graag aandacht hebben. En dat is niet goed. Ze moeten leren wat Johannes zegt. Hij moet wassen en ik moet minder worden. En dat gebeurt ook. En dat gebeurt dikwijls in een weg van aanvechting, van beproeving. Dat de Heere wegen gaat ook met zijn knechten om dat beeld van die goede herder te gaan vertonen. Zodat wanneer u op uw eigen herder en leraar ziet, dat eigenlijk bij u de gedachte moet opkomen van zo is eigenlijk Christus in al zijn volmaaktheid. Zijn beeld moeten al Gods knechten immers vertonen. En daarom schrijven we boven de prediking de goede herder. We willen stilstaan bij drie gedachten. Allereerst wie hij is. In de tweede plaats wat hij doet. En in de derde plaats, voor wie hij dat is. De goede herder, wie hij is, wat hij doet en voor wie hij dat is. We hebben onze tekst genomen uit Johannes 10. Een overbekend gedeelte, nietwaar? Een beroemd schriftgedeelte. Waarin de Heer Jezus getekend wordt als de goede herder voor de schapen. En deze gelijkenis sluit aan op Johannes 9. De Heer Jezus heeft deze gelijkenis ook verteld naar aanleiding van datgene wat er gebeurd is in Johannes 9. En u kent de geschiedenis van Johannes 9. Dat gaat over de blindgeborene. En deze blindgeborene is onheus behandeld door valse herders. Hij is door de fariseërs de synagoge uitgeworpen. En toen werd hij opgezocht door de goede herder. Dat is Christus. En als Christus dan deze gelijkenis gaat vertellen, dan gaat hij waarschuwen tegen deze valse herders. We kunnen dat lezen in de eerste twee versen van de gelijkenis. Die valse herders die worden getypeerd als dieven en moordenaars. Dat zijn herders die profiteren van de schapen. En zij bedriegen de schapen voor de eeuwigheid. Het is ook heel belangrijk om te weten wat hun kenmerken zijn. Dus niet alleen wat de kenmerken zijn van de goede herders, maar ook van de valse herders. Ook voor uw gemeente. En dan geeft de Heer Jezus twee duidelijke kenmerken waaraan je die valse herders kunt kennen. Het eerste kenmerk is: ze zijn zelf niet ingegaan via de deur. En dat is Christus. Maar ze zijn van elders ingeklommen. Dat is het eerste kenmerk. Dat zijn dus onbekeerde dominees. Die zelf Christus niet kennen. Tweede kenmerk. Dat is dat de schapen, de echte kinderen van God, die horen en kennen de stem van deze indringers niet. Die hebben geestelijke oren gekregen om met onderscheid te luisteren. En dan gaat de Heer Jezus duidelijk aangeven wat de keerzijde daarvan is. Namelijk van die valse herders. Dat zijn dus de ware herders en leraars. Daarvan zegt de Heer Jezus dat zij zelf door de deur zijn ingegaan van de stal der schapen. Melanchthon die geeft een aantekening bij deze tekst. Wat zijn dat dan, die echte herder en leraars die via de deur Christus binnen zijn gekomen in de stal der schapen? Dat zijn mannen die zelf weten wat het is om persoonlijk behouden te worden. In de tweede plaats zijn het mannen die iets kennen van de tere gemeenschap met God. En in de derde plaats zijn dat mannen die gaven hebben gekregen van de Heere die dienstbaar zijn tot nut van de kerk. En in de vierde plaats zijn dat ook mannen die zelf als arme zondaars voortdurend geestelijk voedsel nodig hebben daar achter die deur, daar waar Christus de goede herder is. En dan openbaart de Heer Jezus zichzelf als de goede herder. Want al die onderherders, die zijn geroepen om van zichzelf af te wijzen. Die moeten het hebben over de goede herder. En waarom openbaart de Heer Jezus zich hier als de goede herder? De Heer Jezus die doet dat niet alleen maar om zichzelf te onderscheiden van de valse herders, waar we het net over gehad hebben. Maar hij doet dat ook om zich te onderscheiden van andere goede herders. Er zijn ook goede herders aan te wijzen in de Bijbel. Ik noem twee voorbeelden. We lezen in Psalm 77, vers 21. Gij leidde uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Je kunt gerust zeggen dat waren twee goede herders, Mozes en Aaron. Maar de Heer Jezus wil zich ook van deze goede herders onderscheiden. En daarom zegt hij, ik ben de goede herder. In onderscheid van de valse herders en in onderscheid van die andere herders die je gerust goede herders kunt noemen. En daarmee geeft de Heer Jezus aan dat hij uniek is. Het gaat hier om een exclusieve kwalificatie van deze persoon. Ik ben de goede herder. Zoals hij elders in het evangelie schrijft, ik ben de ware wijnstok. En ik ben het brood des levens. En zo is hij de goede herder. En daarmee bedoelt de Heer Jezus dat hij allereerst de goede herder is zoals hij beloofd is van de Vader in het Oude Testament. Ezekiel 34 vers 22, daar wordt hij genoemd mijn knecht, David. En in Zacharia 13 wordt hij genoemd mijn metgezel. We lezen in het Nieuwe Testament dat hij ook genoemd wordt de overste herder. Dat betekent de herder van alle andere herders. Of Hebreeën 13, de grote herder. En wat maakt de Heer Jezus dan als de goede herder zo exclusief, zo uniek? Ik noem een paar kenmerken. Allereerst in zijn liefde en toegenegenheid tot de schapen. Wij lezen van hem dat hij de zijnen lief gehad heeft tot het einde toe. In de tweede plaats in zijn onderscheidende zorg voor de schapen. Wij lezen in Jesaja 40 vers 11 dat hij oog heeft niet alleen voor de schapen, maar ook voor de lammetjes. En voor de zogenden die hij zachtjes zal leiden. In de derde plaats de zachtmoedigheid van deze herder. Wij lezen van deze herder dat hij het gekrookte riet niet zal verbreken. En dat hij de rokende vlaspiek niet zal uitblussen. In de vierde plaats van zijn waakzaamheid. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. In de vijfde plaats zijn sterkte, zijn kracht. Wij lezen dat in vers 29 van hoofdstuk 10. Waar we lezen, mijn vader die ze mij gegeven heeft is meerder dan allen en niemand kan ze uit mijn hand rukken. En ten zesde, de verlossing van zonde van de vijand. En dan komen we bij onze tekst. Zoals deze goede herder in het bijzonder openbaar komt. Onze tweede gedachte, namelijk wat hij doet. Dan zegt de Heer Jezus immers in het vervolg van onze tekst. Ik ben de goede herder en de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. En dan is de Heer Jezus nog steeds bezig met die beeldspraak. Als hij zegt, de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Jongens en meisjes, zie je het voor je? Zo'n herder, hij zwerft daar rond in het landschap van Israël op zoek naar goede weiden. En dat beeld moet je voor ogen houden. En als hij hier dan zegt dat de goede herder zijn leven voor de schapen stelt, dan kun je denken aan drie soorten herders. De eerste soort, dat is een herder zoals je die letterlijk aantrof in Israël. Zo'n herder was bijvoorbeeld David. David vertelt daarvan als hij Saul ontmoet. Dan zegt hij dat hij zijn leven inzette voor zijn schapen. Toen er een beer kwam en toen er een leeuw kwam. Zo is een goede herder. De tweede soort, dat zijn de geestelijke herders. De herders en leraars, Gods knechten. Zij moeten en zij zullen, als de liefde in hun hart brandt, ook zeggen dat ze hun leven zullen stellen voor de schapen. En daar wordt dan vooral mee bedoeld, als ze op moeten komen voor de zuivere leer, voor de zuivere waarheid. Dan zullen ze hun leven stellen voor de schapen. Het gaat immers om hun zielenheil. Daar wordt mee bedoeld dat de herders en leraars in hun levenswandel zich zo moeten opstellen dat ze het opnemen voor het recht van God. Niet alleen in de gemeente, maar ook in de samenleving. Dan zouden ze dat met hun leven moeten bekopen. Zulke getuigenis kunnen we lezen van de apostel Paulus. En in de derde plaats, de derde soort, dat is de Heer Jezus zelf. De Heer Jezus past het ook zelf toe, op zichzelf. We kunnen dat lezen in vers 15 Er staat immers gelijkerwijs: de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader. En ik stel mijn leven voor de schapen. De Heer Jezus die heeft er dus niet alleen maar moeite voor over en pijn en tegenstand, maar zelfs zijn leven. En dat vrijwillig. Ja, de schandelijke vloekdood. En dan zien we dat de Heer Jezus hier een diep getuigenis geeft van zijn plaatsbekledend sterven. Er staat immers dat hij zijn leven voor de schapen stelt. Dat wil zeggen, in haar plaats. Romeinen 5, vers 7 en 8. Dat wil zeggen, voor haar zonden. Om daarvoor te sterven. Jesaja 53, vers 5. Ik stel mijn leven voor de schapen, voor haar bestwil. Om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. En de zaligheid te schenken aan arme zondaren. Daar heeft hij zijn leven voor gegeven. Kijk, over deze goede herder gaat het. En daarom moeten alle onderherders zich gaan spiegelen. Daar moeten ze getuigenis van geven. Daar moeten ze naartoe wijzen. Naar de goede herder. De prediking heeft een duidelijk onderwerp. En dat is de goede herder. Maar ook een duidelijk adres. Onze derde gedachte. Voor wie hij dit is. Ik ben de goede herder. En de goede herder stelt zijn leven voor de schapen, staat er in onze tekst. Voor wie hij dat is. Namelijk de schapen. Wie zijn dat eigenlijk? Gemeente, dat zijn de uitverkorenen. Dat zijn de getelden des Heren. De gegevenen des Vaders zijn dat. Die heeft Christus uit de hand van zijn Vader gekregen, al in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Ze zijn al van hem. En hij zal ze toebrengen. En voor hen heeft hij zijn leven gesteld. En deze gelijkenis gaat ook over deze schapen. Deze gelijkenis vertelt ons namelijk dat de goede herder ze kent. Hij kent ze bij naam. Denk aan die blindgeborene. Hij kende die blindgeborene al. Van eeuwigheid. Maar het moment moest komen dat deze blindgeborene als een verloren schaap ook hem zou leren kennen. Ik word van de mijne gekend. Hij zal en hij moet ze toebrengen. Vers 16. Ze zullen zijn stem horen. Ook vers 16. Ze zullen hem volgen. Vers 27. Ze zullen het eeuwige leven ontvangen. Vers 28. Niemand zal ze uit zijn hand drukken. Vers 28. Voor hen heeft hij zijn leven gegeven. En om dit nu alles te realiseren, heeft de Heere knechten gegeven. Onderherders. Heeft de Heere aan u, gemeente van Nieuwkopen en gemeente van Vianen, een eigen herder en leraar gegeven. En die eigen herder en leraar en alle onderhedders, alle ambtsdragers, die zullen daar zelf iets van moeten kennen. Willen ze dat werk in oprechtheid kunnen doen? Ze zullen zelf in hun leven iets moeten kennen van wat het is om als een verloren schaap zelf geroepen te zijn en gebracht te worden tot de bevindelijke geloofskennis van de goede herder. Ze zullen zelf toch iets moeten weten hoe ze aan die kennis zijn gekomen. Want daarna zijn ze immers geroepen om geestelijke leiding te geven. Dat moeten ze zelf weten. Want anders dan voelen ze de ernst niet van de noodzakelijkheid van die roeping. Hun stem wordt immers gebruikt om de stem van de goede herder te gaan vertolken. Ze moeten iets hebben van de geest van Christus in hen, zoals we dat lezen in Markus 6 vers 34, dat de Heer Jezus vol innerlijke ontferming bewogen was over een schare als een kudde zonder herder. U moet daar iets van gevoelen onder het preken. Dat er een herder, een leraar is die iets vertoont van de goede herder. Zodat je de bewogenheid voelt van de goede herder onder het preken. Terwijl u zich gezet hebt onder de prediking. De bewogenheid over uw arme, onsterfelijke ziel. Zo ontfermde Christus zich over die blindgeborene. Uit hoofdstuk 9. Wat ons aller beeld immers is. Allemaal blind geboren. Blind voor God. Blind voor zichzelf. Blind voor Christus. Blind voor het feit dat we voor eeuwig verloren zullen gaan. Tenzij dat we geroepen worden. Een blind geborene. Wanneer die aan het lopen gaat, dan zal hij vroeg of laat zich ergens aan stoten. Dan zal hij zich ergens aan bezeren. Hij zal struikelen. Hij zou wel eens te pletter kunnen vallen. Zo is het ook met u en mij. Wanneer hij geen geestelijke leiding krijgt. Wij dwaalden ons allen op onze eigen weg. Zo lezen we in Jesaja 53 vers 6. Schapen die veroordeeld zijn om te sterven en dan voor eeuwig verloren te gaan. Voor wie? Voor de schapen. Voor de schapen die geboren worden om te sterven. Die op het punt staan om geworpen te worden in de eeuwige verlorenheid en dat door eigen schuld. Bent u ook zo'n arme blindgeborene? Is dat nou ook uw gebed geweest, gemeente van Nieuwkoop en Vianen? In de binnenkamer dat u in stilte uw knieën boog en dat u zei, wat zou het nou toch een wonder zijn. Als dominee Egas voor mij gebruikt zou worden. Ik ben ook zo blind. Ik weet niet hoe ik moet komen tot de ware godskennis. En tot de ware zelfkennis en Christuskennis. En ook bij vernieuwing dat je zegt, Heer, ik dwaal maar rond als een schaap dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Geef dat het weer eens vernieuwd mag worden, ook voor mij. Dat ik de goede herder mag zien. Die zijn leven stelt voor de schapen. Want de goede herder, als die op zoek gaat naar het verlorene, dan gaat hij net zo lang zoeken totdat hij het zelf vindt. Lucas 15 vers 4. En die herder, die goede herder is daar zelf schaap voor geworden. Beseffen we dat wel? Als een schaap is hij ter slachting geleid. Stemmeloos voor het aangezicht van zijn scheerders. Die goede herder, die deed zijn mond niet open toen hij beschuldigd werd. Die goede herder die onder het zwaard van Gods eisend en brekend recht kwam. Zwaard ontwaakt tegen die herder en tegen de man die mijn metgezel is. Die goede herder die deed dat vrijwillig om die schapen te behouden. Kijk, en de onderherder moet daar iets van kennen. Om dat door te geven, om geestelijke leiding te geven. En dan is het de Heilige Geest die dat toepast. In de harten van degene die van zijn schapen zijn. En dat weet u niet, dat is voor u verborgen. U zet zich onder de prediking, maar ik hoop, jongens en meisjes, dat je het toch heel eenvoudig zegt. Mag ik van die grote kudde het toch een heel klein schaapje zijn? En dat doet de Geest. En wat doet die Geest dan? Die Geest die drukt die gang van de herder af in het hart van die schaap. Wat er met die herder gebeurde, dat drukt hij af in het gemoed, in de ziel van die schaap. Dat die goede herder schaap moest worden vanwege het recht Gods. Dat drukt hij af. Je begint er niet mee door direct te voelen dat je een behouden schaap bent. Juist niet. Het begint er juist mee dat je gaat voelen dat je een verloren schaap bent. En dat je zo dom bent. Zo dwaas bent. De Heer opent je ogen dat je eigenlijk helemaal niet gered wil worden. Misschien zit er hier een die zegt ik wil wel gered worden, dominee. Maar het is echt een leugen hoor. Je moet de Heilige Geest aan ontdekken dat het niet waar is. Ik heb in mijn gemeente een herderin. Ze is al hoog bejaard, maar die vertelde mij een keer hoe dat gaat met een schaap. Er was een keer een schaap in een sloot terechtgekomen en ze wilde dat schaap redden van een verdrinkingsdood. Maar dat schaap dat spartelde op allerlei manieren tegen. Ze kreeg hem echt niet aan de kant. En wat deed ze toen? Toen sprong ze midden in de sloot. En ze drukte het schaap naar het midden van de sloot. En drukte het schaap helemaal naar beneden. Zodat het water opgezogen werd in de wol. En toen dreide dat schaap te verdrinken. En toen werd het schaap gewillig. Kijk, en zo is het ook met u en mij. Wij werken tegen. Wij spartelen tegen. Is het niet waar, kinderen van God in ons midden? Het Heer biedt gesproken, wat heeft de Heilige Geest toch veel werk om een zondaar te behouden. En dan zie je precies hetzelfde als wat met dat schaap gebeurde van die herderin. Dan moet Gods Geest een mens verloren laten gaan om hem te behouden. Hij moet zijn leven verliezen om het te behouden. Juist vanuit dat omkomen in zichzelf zie je dat de Heilige Geest zo'n verloren schaap doet roepen vanuit die verlorenheid, vanuit de nood van zijn ziel. Heere, behoud mij! Om dan die weg van de borg af te drukken in het hart, om te laten zien hoe hij alleen behouden kan worden, namelijk wanneer de goede herder zijn leven stelt voor de schaap. Als dat recht van God op je afkomt. In een ontdekkende weg. Dat je nooit kunt beantwoorden aan de wet van God. Maar ook in een afsnijdende weg. Dat je nooit de gerechtigheid kunt aanbrengen waardoor je behouden kunt worden. Dat dan dat waarde voor je gaat krijgen. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schaap. Dat hij de dood inging om het leven voor de zijnen te verwerven. Dan opent de Heilige Geest je blinde ogen. En hij geeft een oog buiten jezelf door het waarachtig geloof. Om te zien dat in hem alleen het leven ligt. Kennen we daar iets van? Begeren we daar nou iets van te leren kennen? Kijk, die onderherder die hier zit. Die moet daar geestelijke leiding aan geven. Die moet luisteren. Goed luisteren. Waar zit hij? Bedriegt hij zichzelf? Of is hij bekommerd over zijn toestand? Welk woord heeft hij nodig? Een gepast woord? Precies op zijn plaats? De prediking moet onderscheiden zijn. Hij moet niet alleen onderredder zijn voor de onbekeerden, zeker. Om ze te waarschuwen. Om ze een halt toe te roepen. Om ze stil te zetten op de levensweg. Maar ook voor Gods kinderen. Als hij zelf niet iets kent van die geestelijke leiding. Die deze grote opperherder erop nahoudt in het leven van de zijnen. Dan kan hij Gods levend gemaakte volk ook geen goede leiding geven. Gods levend gemaakte volk heeft dat ook nodig. Anders kunnen ze opnieuw weer in een dwaalweg terechtkomen. Die onderherder moet daarom zeer nauwgezet luisteren naar de stem van de goede herder. Lezen in het woord van de goede herder. Studeren, bidden. Dicht bij deze goede herder leven. Want hij moet het kunnen zeggen, broeder Egas. Wees mijn navolgers, gemeente. Daarom zijn er hier in de gemeente van Nieuwkoop en in de gemeente van Vianen die iets kennen van de vraag uit het Hooglied. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij wijdt, waar gij de kudde legert in de middag. Zijn er zulke mensen die die vraag stellen? Waar is de kudde? Waar is de legering? Daar moet de herder zijn. Zijn er die zulke vragen stellen? Het antwoord is duidelijk. Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen en wijd uw geiten bij de woningen der herderen. Amen. Zingen wij nu van Psalm 80 en daarvan het vijfde vers. Psalm 80, vers 5. luisteren naar het onderwijs dat de kerk van de reformatie heeft gegeven om een dienaar van het goddelijke woord te bevestigen. Geliefde broeder, geliefde gemeente, het is u bekend hoe wij nu tot drie onderscheiden reizen. De naam van onze medebroeder, dominee Egas, hier tegenwoordig, openlijk voorgesteld hebben om te vernemen of iemand wat had, het zij zijn leer of zijn leven aangaande, waarom hij niet zou mogen bevestigd worden in de dienst des woords. Het is nu al zo dat ons niemand is verschenen die iets wettigs voorgebracht heeft tegen zijn persoon, waarom wij thans in de naam des Heren zullen voortvaren tot zijn bevestiging. En daarom zult gij, broeder Egas, en allen die hier tegenwoordig zijn, vooraf aanhoren uit het woord van God een korte verklaring van de inzetting en het ambt der herderen of dienaren des woords. Alwaar eerst valt op te merken dat God, onze hemelse Vader willende, uit het verdorven menselijke geslacht een gemeente roepen en vergaderen ten eeuwige leven door een bijzondere genade daartoe gebruikt, de dienst van mensen. En hierom zegt Paulus dat de Heere Christus gegeven heeft sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus. En daar zien wij dat de heilige apostel onder andere zegt dat het herdersambt is een instelling van Jezus Christus. Wat nu dit heilige ambt is meebrengende, kunnen we lichtelijk uit de naam zelf afleiden. Want gelijkerwijs het werk van een gewone herder is, een kudde, die hem is bevolen te weiden, te leiden, voor te staan en te regeren. Alzo gaat het ook toe met deze geestelijke herders, die gesteld zijn over de gemeente. Die God roept tot de zaligheid en houdt ze als voor schapen zijner weide. Nu is de weide waarmede deze schapen gewijd worden niet anders dan de verkondiging des goddelijke woords met de aanklevende bediening der gebeden en der heilige sacramenten. Hetzelfde woord Gods is ook de staf waarmede de kudde geleid en geregeerd wordt. Dienstvolgens is het openbaar dat het ambt des herders of dienaren des woords is. Eerstelijk dat zij des Heeren woord door de schriften der profeten en apostelen geopenbaard grondig en op recht aan hun volk zullen voordragen en het toe-eigenen, zo in het gemeen als in het bijzonder, tot nuttigheid der toehoorders met onderwijzen, vermanen, vertroosten en bestraffen. Naar eens iegelijks behoefte, verkondigende de bekering tot God en de verzoening met hem door het geloof in Jezus Christus en wederleggende met de heilige schrift alle dwalingen en ketterijen die tegen deze zuivere leer strijden. Dit alles wordt ons kwalijk te kennen gegeven in de heilige schrift. Want apostel Paulus zegt dat deze arbeiden in het woord en elders leert hij dat zulks moet geschieden naar de mate of regel des geloofs. Hij schrijft ook dat een herder aan het getrouwe of oprechte woord dat naar de leer is, moet vasthouden en recht snijden insgelijks die profeteert, dat is Gods woord predikt, spreekt de mensen stichting en vermaning en vertroosting. En op een andere plaats stelt hij zichzelf aan de herders voor, tot een voorbeeld verklarende dat hij in het openbaar en bij de huizen geleerd en betuigd heeft de bekering tot God en het geloof in Jezus Christus. Maar in zonderheid hebben wij een zuivere beschrijving van het ambt eens dienaars van het evangelie in 2 Korinthe 5 vers 18, waar de apostel Paulus spreekt, al deze dingen zijn uit God en die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons, namelijk de apostelen en herders, de bediening der verzoening gegeven heeft, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Belangende de wederlegging der onzuivere leer, zegt diezelfde apostel in Titus 1 vers 9, dat een die naar het woord Gods moet vasthouden om de tegensprekers te weerleggen en de mond te stoppen. Ten tweede is het ambt der herder en leraars de openbare aanroeping van Gods naam te doen vanwege de gehele gemeente. Want hetgeen de apostelen zeggen, wij zullen volharden in het gebed en in de bediening des woords hebben deze herders met de apostelen gemeen. Waarop de heilige Paulus ziende tot Timotheus al, dus spreek ik vermaand aan dat voor alle dingen dat gedaan worden, smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn. En ten derde is hun ambt de sacramenten te bedienen die de Heere heeft ingesteld tot zegelen zijner genade. Gelijk blijkt uit het bevel aan de apostelen door Christus gegeven en de herders ook aangaande. Doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes en insgelijks. Want ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. Ten laatste is het werk van de dienaren des woords de gemeente Gods in goede tucht en orde te houden en te regeren op zulk een manier als de Heere geordineerd heeft. Want Christus, gesproken hebbende van de christelijke straf, zegt tot zijn apostelen: al wat gij op de aarde binden zult, zal gebonden wezen in de hemel. En Paulus wil dat de dienaars hun eigen huis wel weten te regeren, terwijl zij anders niet voor de gemeente God zouden kunnen zorg dragen, noch die regeren. Dit is de oorzaak waarom de herders in de schrift genoemd worden huisverzorgers Gods en bisschoppen, dat is opzieners en wachters, terwijl zij opzicht hebben over het huis van God waarin zij verkeren. En ten einde al daar alles met goede orde en betamelijkheid mogen toegaan, en dat met de sleutelen des hemelrijks die hun bevolen zijn, ontsluiting en toesluiting gedaan worden, volgens de last hun van God gegeven. Uit deze dingen kan men zien welk een heerlijk werk het herdersbeambt is. Nadermaal zo grote dingen daardoor uitgericht worden, ja, hoe gans noodzakelijk het is om de mensen ter zaligheid te brengen. Hetwelk ook de oorzaak is waarom de Heere wil dat zulk een ambt altijd zal blijven. Want aldus spreekt Christus zijn apostelen uitzendende om deze heilige bediening te doen, ziet ik ben met uw lieden al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Alwaar men ziet dat het zijn wil is, dat deze heilige dienst, want de personen die hij daar aanspreekt, konden niet leven tot de volleinding der wereld, ten allen tijde op aarde onderhouden worden. En hierom vermaant Paulus Timotheus hetgeen hij van hem gehoord had aan getrouwe mensen te betrouwen die bekwaam zijn om anderen te leren. Gelijk hij ook dienstvolgens Titus hem geordineerd hebbende tot een herder, verder beveelt in alle steden ouderlingen en opzieners te stellen. Terwijl dan ook wij, om deze dienst in de kerk van God te onderhouden, nu een nieuwe dienaar des woords in de dienst instellen, en tot nog toe genoeg van het ambt der zodanige gesproken hebben, zo zult gij, broeder Egas, antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden, ten einde een iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde dienst, zoals het behoorlijk is, aan te nemen. Maak u daartoe verzoeken op te staan. En eerstelijk vraag ik u of gij gevoelt in uw hart dat gij wettig van Gods gemeente en mits dien van God zelf tot deze heilige dienst geroepen zijt. En ten tweede of gij de schriften van het Oude Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid houdt en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. En ten derde of gij belooft uw ambt, gelijk dit voorheen beschreven is, naar deze leer getrouw te bedienen en uw leer te versieren met een godzalig leven, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, volgens de gemene ordening der kerken, indien gij in leer of leven u kwaamt te ontgaan. Wat is daarop uw antwoord?
Ja, ik van ganse harte.
God, onze hemelse Vader, die u geroepen heeft tot deze heilige dienst, verlichte u door zijn geest, versterke u door zijn hand, regeren u zo in uw bediening, dat gij daarin behoorlijk en vruchtbaar moogt wandelen, tot grootmaking van zijn naam en tot uitbreiding van het rijk van zijn Zoon Jezus Christus. Amen. Gemeente, ik stel voor dat wij nu Psalm 134, het derde vers zingen. En dat zingen wij, dominee Egas, staande toe. Broeder en vriend, kerkraad, gemeente, dit moment heeft bloed gekost. Dat moeten we beseffen. Ik stel mijn leven voor de schaap. Christus. God heeft de mens niet afgeschreven. God heeft niet gezegd, ik ga een nieuwe mensheid beginnen op de maan. God die wilde niet van zijn schepsel af. Goed en naar zijn evenbeeld geschapen, maar diep gevallen. Als een wrak ligt een mens daar in zijn verlorenheid. Als een schaap, dat zijn herder is verloren. Maar dat heeft bloed gekost. Om het weer anders te krijgen. En daartoe zendt hij u. In het midden van uw gemeente. En dat is een goddelijke zending. Er zijn er wel die gedacht hebben van. Ach. Dat is allemaal een beetje beklonken. Dominee Visser heeft een praatje gemaakt met de kerkraad van Nieuwkoop. En met de kerkraad van Vianen. En dat is ook zo. Dat is wel gebeurd. Alleen ben je er dan. Want dan moet er toch heel, heel wat gebeuren wat alleen God kan doen. En dat is de harten neigen. De harten van de kerkraad. De harten van de gemeente. En dat is op een wonderlijke wijze gebeurd van twee gemeenten. Dat kan alleen God. En als het dan zover is, dan komt er een beroep. En dan moet er nog iets gebeuren. Wat ook alleen God kan doen. En dat is dominee Egas ervoor inwinnen. En ik herinner me nog het gesprek dat we hebben gehad in Willemstad. En dan voelde je als vriend van, nou moet je niet verder gaan. Dat moet God doen. Want deze kan wel zeggen, dat moet je doen of dat moet je niet doen. Melanis die zegt, hoe kun je dat nou doen? Maar het gaat om de stem van boven. En die is gekomen. En dat is een blijdschap. Blijdschap voor de gemeente van Nieuwkoop en Vianen. Tot droefheid van Melanis. Maar daarom moeten we ook deze dag niet al te veel ons richten op de mens. Op de goede herder. En dat wil u ook zijn voor Milanisch. Ik ben de goede herder. En de goede herder stelt zijn leven voor de schaap. En voor Nieuwkoop. En voor Vianen. En ik hoop echt dat het een gezegende tijd mag zijn. Maar het gaat om de eer van God en de zaligheid van onze onsterfelijke ziel. Dat zij zo. Dan ga ik nu verder lezen waar we gebleven zijn, wat het bevestigingsformulier betreft. Zo heb dan nu, geliefde broeder en mededienaar in Christus, acht op uzelf en op de gehele kudde, over welke u de Heilige Geest tot een opziener gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Heb Christus lief en wijd zijn schapen, hebben de opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk. Niet om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Niet als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als een voorbeeld der kudde geworden zijnde. Wees een voorbeeld der gelovigen. In het woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen, vermanen, leren. Verzuim de gave niet die u gegeven is. Bedenk deze dingen en wees hierin bezig. Opdat u toenemen in alles openbaar worden. Heb acht op de leer en volhard daarin. Verdraag geduldig alle lijden en verdrukking als een goed krijgsknecht van Christus. Deze dingen doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. En gij ook, geliefde christenen, ontvang deze uw dienaar in de Heere. Met alle blijdschap, houd de zodanige in grote waarde. Gedenk dat God zelf u door hem aanspreekt en bidt. Neem dan het woord aan, het welk hij u volgens de Heilige Schrift zal verkondigen, niet als der mensen woord, maar, gelijk het in der waarheid is, als Gods woord. Laat u liefelijk en aangenaam zijn de voeten dergene die de vrede verkondigen en die het goede boodschappen, zijt uw voorgangeren gehoorzaam, want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. En dit doende zal het geschieden, dat de vrede Gods zal komen in uw huizen. En dat gij, die deze aanneemt in de naam eens profetenloon zult ontvangen, en door zijn woord in Christus gelovende, door Christus zult beërven het eeuwige leven. Doch aangezien niemand tot iets van deze dingen van zichzelf bekwaam is, zo laat ons God met dankzegging aldus bidden. Barmhartige Vader, we danken u dat het u belieft uit het verloren menselijke geslacht door de dienst der mensen u een gemeente te vergaderen ten eeuwige leven. En dat gij de kerk hier te plaatsen nog zo genadig voorzien hebt met een getrouwe dienaar. En we bidden u, wilt u hem door uw geest hoe langer hoe bekwamer maken tot de dienst, waartoe gij hem bereid en geroepen hebt, hem openende het verstand om uw heilige schrift te verstaan en hem sprake gevende tot opening zijns monds, om met vrijmoedigheid de verborgenheden des evangelies te kennen, te geven en te bedienen. We gaven hem met wijsheid en kloekheid om het volk waarover hij gesteld is recht te regeren en in christelijke vrede te onderhouden, ten einde uw kerk onder zijn bediening en door zijn goede voorgang toenemen in menigte en in deugden. Verleen hem kloekmoedigheid in alle voorvallende moeite en zwaarigheden die hem in zijn dienst zullen ontmoeten, opdat hij door de troost van uw Heilige Geest gesterkt zijnde en ten einde toestand vastig blijvende met de getrouwe dienstknechten ontvangen worden in de vreugde zijns Heren. En wil ook aan dit volk en deze gemeenten uw genade verlenen, dat ze zich behoorlijk gedragen jegens deze hun herder, hem erkennende als van u gezonden, zijn leer aannemende met alle eerbied en aan zijn vermaning zich onderwerpende, Ten einde zij door zijn woord in Christus gelovende het eeuwige leven deelachtig mogen worden. Verhoor ons, o Vader, door uw lieve Zoon, die ons al dus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwe is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, dan gaan wij nu zingen Psalm 68 en daarvan vers 10, 16 en 17. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven.
dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Gemeente, zingen we dat na het amen van de prediking uit Psalm 119 en daarvan het 86e vers. Willen wij dan nu met elkaar opnieuw het heilig woord van de Heere openen, en wel uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, en daarvan het 13e hoofdstuk, de versen 47 tot en met 52. We willen samen lezen uit Matteüs 13, de versen 47 tot en met 52, waar het woord des Heren aldus luidt. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een net geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt. Hetwelk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oevers optrekken en nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in de volleinding der eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden en zullen dezelven in de vurige oven werpen. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. En Jezus zeide tot hen, hebt gij dit alles verstaan? En zij zeiden tot hem, ja, Heere. En hij zeide tot hen, daarom, een iegelijk schriftgeleerde, in het koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk een heer des huizes, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. Tot zover de schriftlezing. Geliefden, het was in de weken dat wij het beroep van de gemeente van Nieuwkoop in combinatie met Vianen ontvingen, dat we in de keuken van de pastorie van Middelharnis zaten, in de stilte het woord van God lazen en de Heere in die worsteling overboog om dat beroep aan te nemen en daarbij deze woorden aanwees om intrede mee te doen. Vandaar dat wij ook geen keuze hoefden te doen, maar de Heere zelf dit gedeelte uit zijn heilig woord aanreikte om daarmee de intrede te mogen doen in de nieuwe gemeente. En aan de hand van dit schriftgedeelte willen we dan stilstaan bij een schriftgeleerde onderwezen in het Koninkrijk Gods. En we zien dan twee gedachten. In de eerste plaats, hij kent dat Koninkrijk. En in de tweede plaats, hij verkondigt, hij proclameert dat Koninkrijk. Een schriftgeleerde onderwezen in het Koninkrijk Gods. Hij kent dat Koninkrijk en hij verkondigt dat Koninkrijk. Geliefden, de intrede preken van Johannes de Doper en van de Heer Jezus Christus, die intrede preken zijn heel kort geweest. We lezen het aan het begin van ons evangelie in het 3e hoofdstuk. En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea en zeggende, bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. En een hoofdstuk verder, het 4e hoofdstuk, lezen wij, van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen, bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. Beiden hebben dus intreden gedaan in het volk van Israël met deze woorden, kort, kernachtig, bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. Geliefden, zouden wij dan een andere prediking brengen dan deze prediking? De prediking van Johannes de Doper, van wie de Heer Jezus getuigt, onder degene die van een vrouw geboren is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Johannes de Doper, de voorloper, de engel die de weg des Heren bereiden mocht, waarvan de Heer Jezus zegt dat hij was een brandende en lichtende kaars. Maar nog meer zullen wij die daarin volgende Heer Jezus Christus, de Zoon Gods, zullen wij niet in zijn voetspoor treden en navolgen de boodschap die hij gebracht heeft. Is hij immers niet de profeet en leraar van de kerk? En is hij het niet die op het allervolmaakst de verborgen raad van God aangaande onze verlossing volkomenlijk heeft geopenbaard? En daarom, geliefden, begeren wij geen andere boodschap te brengen dan deze boodschap. Kort, kernachtig, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u, dat is de boodschap die wij lezen in het oude verbond, in het oude testament, al in de boeken van Mozes, tot op de laatste profeet Zacharia toe, klinkt telkens weer die boodschap, bekeert u. Meer dan 100 maal lezen wij het in het oude testament. Is het Mozes niet die het zegt? Gij zult u bekeren tot de Heer uw God. En roept de profeet Zacharia het niet uit. Bekeert u toch van uw boze wegen. Telkens weer klinkt in dat oude verbond die indringende boodschap. Keer weder. In het Hebreeuws staat er het woord shuv. Dat wil zeggen keer tot mij terug. Gij afgedwaald volk. Gij volk dat van mij afgevallen zijt in het paradijs. Mijn schapen die bij mij weggegaan zijn. Met een voornemen om nooit meer naar mij terug te komen. Ik roep overluid uit. Keer weder tot mij. Bekeer u van uw zonden. En wend u tot mij. En vind bij mij ware vrede. Dien mij. Heel aangrijpend vinden wij die bekering getekend in de geschiedenis van 1 Samuel 7. Dat is de geschiedenis waarin het volk van Israël onder zware druk van de Filistijnen leeft. De nood is groot, want de onderdrukking is heftig en gaat met veel pijn en smart gepaard. En in die nood wendt het volk zich tot Samuel. En ze roepen Samuel aan en ze zeggen, Samuel, bid toch voor ons tot de Heer. Hij is immers de middelaar tussen God en het volk in die dagen. Maar als zij zo tot Samuel komen, dan klinkt uit de mond van Samuel die ontdekkende boodschap. En hij zegt tot dat volk dat hun nood bij hem klaagt, indien gij lieden u met uw ganse hart tot de Heere bekeert, zo doe de vreemde goden uit het midden van u weg, ook de Astaroots, en richt uw hart tot een Heere en dient hem alleen, zo zal hij u uit de hand der Filistijnen rukken. Samuel, hij legt de nood van dat volk bloot. Wat is de oorzaak van al die ellenden? Wel dat ze God verlaten hebben en de afgoden zijn gaan dienen. En nu zegt hij, er is maar 1 weg waarin jullie uit die nood verlost worden. Dat is een radicale bekering. Dat is een zichtbare bekering. Dat is niet alleen een bekering met de lippen, maar doe ook de Astaroots weg. Laat het zichtbaar worden in uw leven. Dat u een scheiding hebt gemaakt met het oude leven. En dat u nou voortaan de Heere van harte begeert te dienen. En als die ontdekkende en liefdevolle prediking van Samuel weerklank gevonden heeft in het hart van het volk. Dan nodigt hij ze uit om te komen te Mispa in een volksvergadering. En wat moeten zij daar dan doen, kinderen? Zij moeten daar water scheppen in grote aardevaten. En als ze die vaten vol met water hebben geschept, dan moeten zij die dragen voor het aangezicht van de Heere. En dan moeten zij die vaten voor het aangezicht van de Heere leegstorten. Dan vloeit dat water daar over de aarde. En met die symbolische handeling, daarin belijden zij voor de Heere hun hulpeloosheid. Daarin belijden zij hun zonden en schuld voor het aangezicht van de Heere. zoals ook de profeet Jeremia in de klaagliederen zegt. En stort uw hart uit voor het aangezicht des Heren als water. Daar belijden zij het en we lezen het ook. Wij hebben tegen den Heren gezondigd. En geliefden, dat is nou die bekering. Waartoe in het oude verbond wordt opgeroepen. Om met schuldbelijdenis. Om zo tot de Heren te komen. En het voor de Heren te belijden. Wij hebben als schapen gedwaald, Heer. En dan wordt dat zichtbaar in het leven. Dan wordt dat openbaar in het leven. Dan komt daar die radicale breuk. Dan kunnen we met de wereld niet meer mee. Dan wordt de brug naar het verleden opgehaald. En dan komt er een heilig verlangen om de Heere nu alleen te dienen. Die zo goed en zo van genade is voor een wegloper. Die boodschap klonk dus in het oude verbond. Op zoveel plaatsen bekeert u. Maar nu wordt door Johannes de Doper, de laatste profeet van het oude verbond, en door de Heer Jezus Christus, het Lam Gods, aan die oproep nu een reden toegevoegd. Want zo lezen wij, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het koninkrijk is nabijgekomen. O, wat was dat een vreugde voor de vrome Israëliet. Zoals dat was in het hart van Jozef van Arimathea, van wie wij lezen dat hij het koninkrijk Gods verwachtende was. Dat was een volk dat uitzag naar de vervulling van de belofte waarvan Daniël zo rijk gesproken had. Doch in die dagen van die koningen zal God des hemels een koninkrijk verwekken dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het zal in die koninkrijken vermalen en teniet doen. Maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Wel zeggen Johannes de Doper en de Heer Jezus Christus, de vervulling van die belofte, van de komst van dat heerlijke koninkrijk, dat zal bestaan tot in der eeuwigheid. Die vervulling is nu aangebroken. De koning van dat koninkrijk, hij is geboren in de stal van Bethlehem. Hij is nu gekomen om het rijk van de vorst der duisternis te verbreken. Hij is gekomen om een volkomen overwinning te behalen op al zijn vijanden. En door zijn werk zal dat heerlijke koninkrijk wereldwijd zichtbaar worden. Dat had Maria mogen horen uit de stem van de engel toen hij tot haar zei: en hij zal over het huis Jacobs koning zijn in de eeuwigheid, en zijn koninkrijks zal geen einde zijn. Hij is de geboren koning der Joden. En die eer, daar heeft hij al iets van ontvangen. Toen hij zat op dat veulen der ezelin en hij opging naar Jeruzalem om de strijd met de vorst der duisternis te aanvangen. Maar de overwinning al zeker was, toen zong het volk al toe, terwijl ze de palmtakken van de bomen haalden en hem toejuichten, zongen zij het: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hij die is de koning Israëls. Zelfs Pilatus moest het erkennen toen hij hem kruisigde aan de paal op Golgotha. Deze is de koning der Joden. En de Heer Jezus, hij heeft het verteld aan zijn kinderen. Na zijn opstanding onder meer tegen de Emmausgangers, moest Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? Hij is gekomen. Dat is de boodschap die Johannes en Christus brengen. Hij is gekomen, de koning van dat heerlijk koninkrijk. Hij is opgevaren En hij zit aan de rechterhand van zijn vader, waar hij door zijn woord en geest dat koninkrijk regeert. En zijn schapen bij die verlossing beschut en behoudt. Bekeert u, o Israël. Bekeert u, o gemeenten van Nieuwkoop en Vianen. Want hij is gekomen. O de Heer Jezus Christus. Hij wordt zo heerlijk aangewezen door Johannes. Zie, het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Zie, hij is het die komt om dat koninkrijk de geweldige doorbraak te geven. Dat er wereldwijd een volk zal komen dat hem dienen zal. En de Heer Jezus heeft het ook van zichzelf gezegd. Toen hij een man genas van de duivel, die stom en blind was, toen heeft hij het gezegd. Maar indien ik door de geest Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het koninkrijk Gods tot u gekomen. In zijn heerlijke komst, in zijn lijden en sterven, in zijn overwinning op Golgotha, in zijn heerlijke opstanding, in zijn hemelvaart en in zijn zitten ter rechterhand Gods, wordt het geproclameerd. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De Heer Jezus zelf heeft later nog zoveel heerlijk onderwijs gegeven aangaande de verborgenheden van dat koninkrijk. En dat heeft hij heel bijzonder gedaan in dat 13e hoofdstuk. Daar heeft hij door middel van een 7 gelijkenissen aan de discipelen en aan het volk uitgelegd. Wat de heerlijkheid van dat koninkrijk is. Hoe je een onderdaan van dat koninkrijk kan worden. En hij heeft dat gedaan door gelijkenissen. En de discipelen vragen het dan ook. Heere, waarom spreekt u toch door gelijkenissen? En dan zegt de Heer Jezus, omdat het u gegeven is de verborgenheden van dat koninkrijk der hemelen te weten. In die gelijkenissen onthult de Heer Jezus dus de verborgenheden van dat koninkrijk. En wat zijn dan die 7 gelijkenissen? Wel, in de eerste plaats wordt ons verkondigd in de gelijkenis van het zaad, hoe dat de Heere nu toebrengt en doet ingaan in dat koninkrijk. We hebben het gehoord. Hij doet dat door de prediking van woord en geest. Door dat goede zaad te strooien in wel toebereide akkers. Maar hij laat ook ernstig horen dat wij door de deur in moeten gaan. Want in die tweede gelijkenis laat hij zien dat er naast het zaad dat vrucht voortbrengt ook onkruid is dat wel heel erg lijkt op dat ware graan, maar het niet is. En zo zal de prediking ook in uw middengemeente ontdekkend, separerend, onderscheidend moeten zijn, opdat de huichelaars en de hypocrieten zich niet voor eeuwig bedriegen. Heerlijk en troostvol laat de Heere zien dat dat koninkrijk gelijk is aan een mosterdzaad. Het begin is misschien voor ons altijd niet waarneembaar. Zeker in onze dagen kunnen we het ons wel eens afvragen. Heere, waar is dat koninkrijk toch? Ik zie er zo weinig van. Maar de Heere zegt, het is in het begin. Maar het zal een schare zijn die niemand tellen kan. En al de vogelen des hemels zullen in dat koninkrijk nestelen en hun thuis vinden. Dat koninkrijk is als een zuur deesem. En daarin laat de Heer zien wat er gebeurt met zondaren die door genade onderdaan mogen worden van dat koninkrijk. Ze zullen door woord en geest geheel doorzuurd worden. En ze zullen merkbaar kinderen God zijn die de stem van die goede herder horen en hem volgen. En meer zijn beeld gaan vertonen. En tenslotte heeft de Heer Jezus zijn discipelen apart genomen en ze nog een aantal gelijkenissen gegeven om ook hen nog meer te onthullen over dat heerlijke koninkrijk. En dan zegt hij, dat koninkrijk, dat is gelijk aan een schat die verborgen is in de akker. En daar komt een man en die stuit op die schat. En die ziet zoveel heerlijkheid in die schat, dat hij alles verkoopt om die schat te krijgen. Die begeert hij te hebben. En daar heeft hij nou alles voor over. En zo is het ook met iemand die onder de prediking de heerlijkheid van Christus mag aanschouwen. Als die goede herder, o, dan verlangt hij met verlies van eigen leven een schaap te mogen worden van die kudden. Hoe gaat dat nou? Wel, dat laat de Heer Jezus ook zien. Hij zegt, het koninkrijk is aan een koopman die schone parelen zoekt. O, daar wordt een mens getekend in zijn ongeluk, die nou op zoek is naar die ware vrede. En dan mag hij die vrede vinden. En dan verkoopt hij al zijn parels. Die heeft hij waardeloos geacht. In een weg van zoeken, in een weg van strijden, in een weg van sterven, wordt die ene parel zijn eigendom. En dan tenslotte laat de Heer Jezus heel indringend zien wat het zal zijn aan het einde der tijden, hoe dat koninkrijk dan openbaar zal komen. En dan zal ook duidelijk worden wie bij dat koninkrijk behoren en wie niet. Hij heeft dat al enigszins laten zien in die gelijkenis van het onkruid. Maar hier is als waar of de Heere zijn dienaren het op het hart wil binden, zijn discipelen. Om ze te vertellen van die grote dag van het gericht. Hij zegt, het is in het koninkrijk net als met de visserij. Er wordt een net uitgeworpen, maar in dat net zwemmen vissen die te eten zijn en die smakelijk zijn. Maar in dat net zwemmen nu ook vissen die niet te eten zijn, die giftig zijn. En dan zal er een moment komen waarop de vissers scheiding maken tussen die goede en die kwade vissen. En daarin drukt de Heere het als het ware zijn dienaren op het hart. Weet toch dat niet allen die Heere, Heere zeggen, in zullen gaan in dat koninkrijk der hemelen. En de Heere laat in die gelijkenis, geliefde, zien die ontzaglijke werkelijkheid. Dat wij met elkaar op weg zijn naar de grote rechterstoel van God. En dat de Heere daar scheiding zal maken zittend op zijn troon. Zijn engelen uitzendend om het koren van het kaf te scheiden. De gelovigen van de ongelovigen. De bokken van de schapen. De mondbelijders van degene die met hun hele hart zich tot de Heere hebben bekeerd. Dan zal het onderscheid duidelijk worden tussen schijn en zijn. En dan zullen ze staan aan zijn rechterhand. En dan zullen ze het mogen horen, die schapen, die hier in beginsel de stem van die goede herder hebben leren horen. Komt in, gij gezegende mijn vaders, beërf dat koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Maar dan zal hij ook zeggen, en dat is het ontzaglijke gewicht, waar de Heer Jezus in deze gelijkenis de nadruk op legt, geliefden. Dan zal die ontzaglijke werkelijkheid waar zijn. Gaat weg van mij, gij vervloekten in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. De Heer Jezus, hij zegt het zo duidelijk tegen zijn dienaren. Hou die waarheid toch niet achter. Want de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in het buitenste duisternis. Aldaar zal zijn wening en knersing der tanden. En dan zeggen onze kanttekeningen zo onderwijzend daarbij. Dat wil zeggen, kinderen des koninkrijks wel gedoopt. Misschien zelfs belijdenis gedaan. En aan des Heeren tafel gezeten. Maar toch door ongeloof, door zelfhandhaving, door een eigenwillige godsdienst, toch het koninkrijk zich onwaardig gemaakt hebben. En zo heeft de Heer Jezus onderwijs gegeven aangaande de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En als hij dan als die grote profeet dat onderwijs heeft beëindigd, dan komt hij met een laatste vraag aan zijn discipelen. Een ontdekkende vraag, maar ook een alles beslissende vraag. Hebt gij deze gelijkenissen verstaan? Hebt gij dit alles begrepen? En dan zeggen ze, ja, Heere. Er mag in hun hart een licht zijn opgegaan door het werk des geestes, dat ze de beginselen van dat koninkrijk mogen verstaan. Weten ze dan alles al, die discipelen? Nee. De Heer Jezus zal het later nog tegen hen zeggen, na deze zult gij het verstaan. Maar om het zo te mogen zeggen, de wezenlijke dingen waar het op aankomt, als het gaat om dat koninkrijk, die hebben ze mogen verstaan vanuit dit onderwijs. En als ze dan ja gezegd hebben, dan zegt de Heere, dan zijn jullie gelijk aan een schriftgeleerde. En dan gebruikt de Heer Jezus heel bewust in het Grieks dat woord grammates. Dat wil zeggen, die schriftgeleerden, die wetgeleerden, die rabbijnse theologen, die zo bestudeerd waren in de wetten van Mozes en de uitlegging van Mozes. Jullie zullen ook zulke schriftgeleerden zijn. Maar zo heel anders als de schriftgeleerden waar jullie en het volk zoveel achting voor hebben. Want jullie zullen schriftgeleerden zijn, onderwezen in het koninkrijk der hemelen. Jullie zullen niet regel op regel en gebod op gebod het volk voorhouden, maar onderwezen in de schriften zullen jullie mijn naam verkondigen. Zullen jullie Christus de gekruisigde, ja wat meer is, de opgestane, de zittende aan de rechterhand des vaders verkondigen als het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. En zo zullen jullie ook zijn, zegt de Heer Jezus, als een Heer van het huis die oude en nieuwe, nieuwe en oude dingen voortbrengen zal. En dan gebruikt de Heer hier het beeld, om het zo te zeggen, van een bezitter die naar vrijmacht kan uitdelen wat hij wil en aan wie hij wil, met alles waar hij zelf de beschikking over heeft. Of als een huisvader, die als een wijs huisvader aan zijn kinderen uitdeelt wat ieder van nodig heeft. Maar prachtig is dat de Heer Jezus zegt, nieuwe en oude dingen. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En gaat de Heer Jezus hier nu zeggen, verkondigt allereerst dat nieuwe, dat heerlijke van mijn komst. En laat dat nu lichten op het oude, wat reeds verkondigd is. En wat krijgt dan de eenheid van oude en nieuwe testament zijn diepte. Want hoe zouden wij kunnen verkondigen het lam Gods dat gekomen is, de Heer Jezus Christus. Hoe zouden wij de kruispaal op Golgotha kunnen verkondigen, als we niet vanuit het oude testament zien de heerlijkheid van het lam. Dat geofferd moest worden. Dat vlekkeloos moest zijn. En dat nu de plaats van de offeraar innam. Hoe schittert dan in het oude het nieuwe? En hoe verklaart het nieuwe het oude? Wilt ge zulk een schriftgeleerde zijn? Zegt de Heer Jezus. Met die opdracht zendt hij hen heen. Om te gaan verkondigen. Als een schriftgeleerde onderwezen. In de heilgeheimen en verborgenheden van het koninkrijk. Geliefde gemeenten van Nieuwkoop en van Vianen. Laat dat uw gebed mogen zijn. Laat dat uw worsteling mogen zijn. Heere, geef in onze nieuwe herder en leraar zulke schriftgeleerden. Heere, onderwijst u hem toch zelf in de verborgenheden van uw koninkrijk. Dat hij op zijn studeerkamer het mag zeggen. Dat hij er iets van mag verstaan als u het voor hem openbaart. De verborgenheden van dat koninkrijk. Dat hij nou een zaaier mag zijn van dat goede zaad. O gemeente, dat u dan er zult zijn trouw. Tweemaal per zondag en door de week als de Heer het geeft. Als dat zaad gestrooid mag worden. Wees er dan opdat het in een weltoebereide aarde mag vallen. Bid om een leraar die u eerlijk behandelt, die onderscheid maakt tussen het snode en het kostelijke, die u eerlijk voor ogen stelt, de heerlijkheid van die koning, van dat koninkrijk, die u verkondigt dat hij die parel is van grote waarde, opdat uw ziel heilige jaloersheid mag krijgen om die parel te kennen in een weg van strijden, in een weg van verliezen, in een weg van alles verkopen, om straks in het heilig gericht zonder verschrikken voor God te mogen verschijnen. Heere, wilt u geven dat onze dominee een prediker mag zijn in de voetsporen van Johannes, in navolging van uw Heer Jezus Christus, en dat hij die boodschap mag blijven brengen met ernst en bewogenheid en liefde, als een rechte herder bewogen zijnde met de schapen, en dat hij ze telkens maar weer toe mag roepen: bekeert u, want Christus, hij is gekomen om te zoeken dat verloren was. Heere, zoudt u mij tot zulke dienaar willen maken? Heere, zoudt u mij tot zulke schriftgeleerde willen maken? Zou u mij tot een dienaar willen maken die Christus de gekruisigde verkondigd wordt? O gemeenten, dat zo door die arbeid er in Nieuwkoop en Vianen nog mensen mogen worden toegebracht als schapen bij die kudden, die straks eeuwig in mogen gaan, om nou in te mogen gaan door de bediening des woords en des geestes in dat koninkrijk, om alles te mogen verliezen, om Christus te mogen overhouden, opdat u die vrede mag kennen die alle verstand te boven gaat, en de prediking zo in uw hart gezegend mag worden, dat God er alleen de eer van ontvangt, en dat het in uw hart gaat zingen: dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Amen. Liefden, zoeken we samen het aangezicht des Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo mogen wij gekomen zijn aan het einde van deze dienst, waarin Gij ons hebt willen bevestigen door de bediening van uw woord, in de prediking van die goede herder aan de gemeenten die u ons hebt toevertrouwd, om een onderherder te mogen zijn onder u. Heer, en als we dan naar de preek geluisterd hebben, waarmee Gij bevestigd hebt, Heer, dan is die grote zucht daar in het hart. Wie kan zo'n onderherder zijn? Wie kan zijn leven verliezen voor de schapen? Wie kan waarlijk met ontferming zo'n herder zijn, waarin de gemeente iets ziet oplichten van die grote herder? Heere, dan belijden wij onze totale onbekwaamheid voor u, om zulke herder te zijn. En daarom smeken wij het, u mag het ook gelden in ons leven. Maar mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Heere, geef dan dat we uit de liefde van u dit volk lief mogen hebben. En dat we ze mogen leiden als een schriftgeleerde in de verborgenheden van het koninkrijk. Heere, wat zal dat toch een wonder zijn als we gekomen mogen zijn, opdat we door woord en geest nog ingeleid en ingebracht zullen worden in dat koninkrijk, in die stal, Heere, door die deur Jezus Christus en die alleen. O Heere, wij smeken het u, wilt u daartoe de prediking gebruiken, en geef ook dat uw kinderen meer en meer in die heilgeheimen van dat wonderlijke ingaan in die stal, in die wonderlijke liefde van die herder, meer en meer mogen toenemen in de kennis van Jezus Christus en dien gekruisigd. Heere, gedenk ons zo. Als we nu aan elkaar verbonden zijn, ga met ons mee. Heb dank dat Gij onze geliefde vriend de kracht gaf om zo ook de bevestiging dienst te leiden. Heb dank dat we het woord mochten verkondigen met alle gebreken. Het is u bekend, Heere. Wie kan dat zijn, een schriftgeleerde, in de verborgenheden van het koninkrijk onderwezen? Heere, maak ons toch gedurig leerlingen. En geef toch dat we ook mogen zeggen, ja, heren, we hebben er iets van mogen verstaan. En daarom mogen we het ook doorgeven, wat Gij ons zelf op uw leerschool geleerd hebt, om ook anderen te mogen onderwijzen. Om zo, heren, uw stem te mogen zijn, de levende stem, levend gemaakt door uw geest, in het midden van deze gemeente. Trek zo met ons op. Heb dank voor alles wat ge tot hiertoe gegeven hebt. Heere, we hebben er niks van verdiend, dan beleiden we voor u. En laat het dan ook zo mogen zijn, als we met elkaar gezongen hebben. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, Heere. Want daar brengt Gij uw kinderen, dat het niet meer gaat om hun zaligheid, maar dat het nou gaat om die eer van u nou weer te mogen bedoelen. Laat dat ook het einde mogen zijn van alles, u alleen de eer. Wij bidden u dat om Christus wil alleen. Amen.
Gemeente, dan volgen er nu nog enkele toespraken. Dominee Klaver namens de klassis, namens de burgerlijke overheid, wethouder van Wijmalen uit Vianen, namens de christelijk gereformeerde kerk te Vianen, ouderling Ruitenbeek, en namens de christelijk gereformeerde kerk te Nieuwkoop, ouderling Muilwijk. Geliefde broeder en collega Egas, namens de klasse Gravenhage mag ik u van harte welkom heten, en dat doe ik ook graag. Met de gemeente van Nieuwkoop zijn we verheugd met uw komst, en uiteraard daarbij betrekken we ook
de gemeente van Vianen. Ik houd er niet van om te gaan feliciteren, want ik, naar mijn stellige overtuiging doen we dat niet in de kerk, maar wel de zegen van de Heere toebidden, allereerst voor u persoonlijk, voor u als gezin en voor de gemeente van Nieuwkoop en Vianen. Want u bent op deze dag aan deze twee gemeenten verbonden. De Heer heeft in zijn voorzienigheid de wegen zo geleid dat u als dominee Egas verbonden bent aan de gemeente van Nieuwkoop en Vianen. En het is een wonder van de Heer dat hij dienaren roept en dat hij ze zendt. En dat hij dat ook vandaag nog doet, zolang de zon en de maan er zijn. We mochten daar ook deze middag getuigen van zijn. Het is fijn dat u de klasses komt versterken. Het zal u ook niet verwonderen als ik u zeg dat de klasses Gravenhage een kleurrijk geheel is. Dat is een hele positieve benadering voor wat we ook wel noemen de kerkelijke verdeeldheid. En gaande de ontwikkelingen in ons kerkverband zal ons die verdeeldheid ons steeds meer moeten verootmoedigen en ook dringen tot het gebed. Keer weder, o God der legerscharen, tot ons die op uw bijstand wachten. En dat de Heere ons zo brengt en bewaart onder de waarheid van Gods woord. En dat we daar ook als klasses bij bewaard mogen blijven. U hebt begrepen dat u de klassespredikanten ook op een andere wijze kunt leren kennen en kunt kennismaken. De klassespredikanten komen regelmatig samen. Dat wordt met een mooi Latijns woord genoemd coitus. Dat moet altijd in het Latijn onder predikanten, maar dat betekent heel eenvoudig samenkomen. En we hopen ook dat we elkaar daar verder ook als predikanten mogen leren kennen. Dat is op zichzelf genomen ook heel nuttig en heel zinvol. Het is voor u en voor uw gezin een hele verandering. Verandering van woon- en leefomgeving. Ook verandering van gemeente. En het zal voor uw gezin ook best wel wat tijd kosten om te wennen. En we hopen ook van harte dat ze mogen wennen. Dat ze zich ook thuis mogen gaan voelen in de gemeente. Het belangrijkste is dan toch om te weten dat de Heer het zelf is die u en u als gezin ook heeft gezonden. En dat u zo niet alleen uw werk hoeft te doen, ook niet eens kunt doen, maar dat u dat mag doen in afhankelijkheid van de Heer. En zo ook u als gezin de verwachting van de Heer mag zijn, want de Heer doet toch geen half werk. Dat u zo een goede ingang mag hebben in de gemeente. En zo ontvangt u als Nieuwkoop en als Vianen, en ik spreek u maar aan als broeders en in u dan maar heel de gemeente, ontvangt u een ervaren predikant. En dan kan, hoewel er geen reden voor is, maar toch wel eens de gedachte zijn van, oh, een ervaren dominee, die doet het wel. En die kan wel preken. En die schudt het wel zo uit zijn mouw. Nou, gemeente, zo is het niet. Als het goed is, niet. Preken is allereerst een geestelijke bezigheid. En vraagt van u als predikant, maar ook van de gemeente om een geestelijke houding. En als het goed is, wordt er voor de preken gestudeerd. Want dat is de weg waarin de Heere ook het heil wil bekendmaken en wil openbaren, om nou ook als een schriftgeleerde te onderzoeken, in het koninkrijk der hemelen onderwezen te worden, die nieuwe en oude schatten te ontdekken, dan moet er ook gewerkt worden. En dan is dat een bezigheid op de knieën. Het worstelen in de binnenkamer. Of dat de Heere toch het woord wil openen. Een worstelen om de zielen die u zijn toevertrouwd. En ik hoop ook van harte dat u het mag ervaren dat de gemeente van Nieuwkoop en Vianen ook om u staat met gebed. En dat het gebed ook als een muur om u heen mag zijn. Omdat de Heere in die weg toch ook het evangelie wil openen. En toe wil passen aan harten van zondaren door de krachtige werking van zijn geest. Dan wordt ook ervaren dat de prediking ook echt persoonlijk huisbezoek is. Want dat is toch eigenlijk preken, het groot huisbezoek aan de gemeente. Het bezoek van Christus die zijn liefde verklaart aan het hart. Het in de prediking uiteindelijk om moeten gaan. Over Jezus Christus voor een arme, verloren en in zichzelf doodschuldige zondaar. Ik wil afsluiten met een woord van William Perkins, een puritein uit de 16e eeuw, die een kort boekje heeft geschreven over de prediking, wat dat is. En dat is toonaangevend geweest tot op de dag van vandaag. En dan zegt hij, wat is nou eigenlijk preken? En waar moet het in de prediking over gaan? Predik Christus. Door Christus. Tot lof van Christus. En die genade wens ik u van harte toe.
Dom Egast, ik vind het wel een beetje bijzonder dat ik hier sta, want ooit was u catechizant van mijn vader. En nu bent u schoonvader van onze jongste zoon. Het kan verkeren. Namens de gebulderde gemeente van Vianen heet u van harte welkom als predikant van de Christgereformeerde Kerk in Vianen, naast uw predikantschap in Nieuwkoop. Nadat van 1937 tot 1943 de kerkelijke gemeente van Vianen gediend was door de eerwaarde heer Rijksen, heeft dominee Zwier in Vianen gestaan van 1959 tot 1961. Dus alweer zo'n 50 jaar geleden. Al die jaren daarna heeft de kerkelijke gemeente Vianen het zonder predikant moeten doen. Veel gastpredikanten en consulenten hebben daarbij hun inspanningen geleverd. Maar ook zeker de kerkraad heeft al beste krachten gewijd in de diensten en aan pastoraat. Ook dat mag best wel eens even worden opgemerkt. Dat is niet zo vanzelfsprekend immers. Nu mag u uw krachten gaan geven. Uiteraard in samenwerking met de kerkenraden aan Nieuwkoop en Vianen. En wel als dienaar van het goddelijke woord. Eigenlijk een onmogelijke zaak, zeker in eigen kracht. En dat toch wel in Vianen, een vrijstad. Wel een stadje met prachtige gebouwen, gerealiseerd door bekwame bouwlieden en begaafde architecten. Maar een vrijstad. We weten allemaal wel wat een vrijstad is. Daar zochten mensen heen komen die wisten dat ze iets gedaan hadden, dat ze strafbaar waren. Dus ze hadden de wet niet gehouden. Ze moesten veroordeeld worden en konden geen recht laten gelden. Maar als men toevlucht kreeg in een vrijstad, kon men de straf ontlopen. En dan weten wij dus wie en wat er voor inwoners waren in de vrijstad. Wij zouden zeggen, eigenlijk niet de beste. Dat was vroeger, zullen we zeggen. Maar, och, er is nog altijd de vrijstad. Maar dan moeten we aan de weet komen dat we de wet hebben overtreden. Dat we in het paradijswezen van het heilspoor zijn afgegaan. Dat we vijanden zijn, dat we dus strafwaardig zijn. En dat we alleen door de genade van de Heer Jezus Christus inwoner kunnen worden van die vrijstad. De stad wiens kunstenaar en bouwmeester God zelf is. Die boodschap van wet en evangelie mag u, dominee Egas, nu gaan verkondigen in Nieuwkoop en in Vianen. Wij wensen u daarbij toe dat u en uw gezin een gezegende tijd mag hebben in Nieuwkoop en Vianen en dat u tot een zegen mag worden gesteld. En als burgerlijke overheid zien we uit naar een goede samenwerking. Om te beseffen dat een predikant wel een ambtsdrager is, maar ook een mens, zoals we allemaal, vond ik nog uit een oude kerkbode uit een bepaalde plaats een gedicht van een wonderlijk ambt. Het waardig ambt van dominee valt ongetwijfeld lang niet mee. Wat dominee ook zegt of doet, hoe hij ook preekt, het is zelden goed. Neemt hij al A voortdurend in, B doet het vaak niet naar de zin. Is hij wat levendig van aard, dan wordt hij ras nerveus verklaard. Doch is hij rustig, nimmer boos, dan heet het, hij is levenloos. Indien zijn haar is peperzout, dan vindt men dominee te oud. Is hij een jong en jeugdige man, ervaring, die ontbreekt hem dan. Werpt hij van het oude iets omver, dan is hij revolutionair. Heeft hij daarentegen het oude lief, dan heeft hij geen initiatief. Hij preekt vervelend wanneer bleek dat hij niet houdt uit het hoofd zijn preek. Preekt hij uit hoofd, als hij dat kan, dan is hij een oppervlakkig man. Maakt hij bij het preken veel gebaar, dan is hij een acteur zowaar. Doch houdt hij de handen arm strak aan het lijf, dan is hij droog en saai en stijf. Hij schreeuwt, zo zegt men, als hij spreekt luid. Is het zacht, komt er eentonig uit. Is hij veel thuis en werkt aan zijn preek, hij geeft om huisbezoek geen steek. Doch gaat hij dikwijls op bezoek, dan staat hij weer als een drijver te boek. Bezocht hij veel de arme man, een socialist moet men hem dan. Wendt hij tot de rijke echter zijn schree, dan is hij een gelddominee. Men merkt dus wel, het valt lang niet mee, het wonderambt van dominee. Gemeenteleden van Nieuwkoop en Vianen, we wensen u toe dat u uw gezin, uw dominee, met zijn gezin, maar ook de ambtsdragers, mag dragen en verdragen, maar bovenal, als het mogelijk kon zijn, opdragen aan de toon der genade. Ik dank u.
Zo mag ik u dan, dominee Eegaas, namens onze christelijke geïnformeerde kerk van Vianen, namens kerkenraad en gemeente, van harte welkom heten, om ook in ons midden uw pastorale arbeid aan te vangen. En het zal best even wennen zijn, want zoals meneer Wijma al even zei, we zijn rond de 15 jaar vakant geweest. En we hebben de achterliggende jaren altijd natuurlijk gastdominees gehad. Maar voor de rest was het natuurlijk ook preeklezen. Daarom zou het best even wennen zijn. Maar dan zou het de grootste zijn dat de Heer het zou willen geven. Dat het toch allemaal in zijn gunst mag zijn dat u naar Nieuwkoop en naar Vianen uw arbeid mag gaan verrichten. En bovenaan dat u het mag bekronen met zijn onmisbare zegen. Omdat er nog verloren adem, zonen en dochteren tot zaligheid zouden mogen komen. En dominee, het zou best wel eens moeilijk zijn. Dat is nog eenmaal niet anders. Maar dan moet u maar bedenken, zoals dominee Visser ook straks gepreekt heeft over de goede herder, dat de grote herder der schapen is voorgegaan. En dan, dat hoop ik, dat hij verwaardigd mag worden om die voetstappen van die herder te drukken. En dan wel met die, dat in uw hart mag zijn, wat we lezen in Psalm 121, het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand was. Mijn hulp is van een Heer en alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en zin bewaren. Dat wens ik u van harte toe. Ook nog een woord tot uw vrouw en kinderen, die ook een grote verandering hebben meegemaakt van Middelharnis naar Nieuwkoop. Dat zal ook wel inderdaad ook gewend moeten worden. En dan is het wel zo dat de vrouw de man behoort te volgen. Maar in de praktijk is dat lang niet altijd makkelijk. Maar we wensen ook uw vrouw met u en de kinderen een gezegende tijd toe. En een goede tijd in onze beide gemeentes. Ik dank u wel.
Geliefde dominee, namens kerkraad de gemeente van Nieuwkoop is ons ook verzocht een woordje van welkom te spreken. En om als een van de, eigenlijk de laatste spreker, het woord te voeren is altijd moeilijk. Dat men gauw in herhaling valt. Maar ja, dat zij dan maar zo. We werden toch wat bij bepaald in die tijd dat we u verwachten. De geschiedenis van Cornelius en van Petrus uit Handelingen. Na de roep of het beroep van Cornelius aan Petrus en ook de opdracht van de zender van zijn dienstknecht, vraagt Petrus verantwoording van Cornelius met de woorden: zo vraag ik dan om wat voor reden gijlieden mij hebt ontboden. Dat zou u ook aan de gemeente van Nieuwkoop en van Vianen kunnen vragen. Daar heb u ook het recht toe. Om te vragen waarom wij u beroepen hebben. Om van onze kant alleen maar graag een dominee te willen hebben, is toch te kort. En daarom ook die mooie wisselwerking in Handelingen, die de Heere alleen kan werken. Als Cornelius mag antwoorden: wij zijn allen nu hier tegenwoordig voor God, om te horen al hetgeen u van God bevolen is. En dat mag de gemeente ook weer van u vragen. Zo is er van beide zijden veel gebed voor elkaar nodig. De gemeente voor u en u voor, maar ook met de gemeente. Maar wat is het te groot wat er nog volgt? Petrus mag in de waarheid vernemen dat God geen aannemer des persoons is, maar in alle volken die hem vreest en gerechtigheid werkt, is hem aangenaam. En dit is het woord dat hij gezonden heeft, de kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Dan maakt het ook niet meer uit of u in een grote of een kleine gemeente staat. Dan heeft u ook bij ons werk genoeg. Dat u maar veel het gebed van de kleine Samuel mag beoefenen, namelijk: spreek Heere, want uw knecht hoort. Dan hoeft u ook alleen maar door te geven wat hij door zijn woord tot u spreekt, namelijk de twee wegen van dood aan leven, zonden en genade. Ja, van een rijke Christus voor een arme zondaar, zoals u dat toch ook vanmiddag al hebt mogen verkondigen. Wij wensen u een goede, maar bovenal een gezegende tijd toe in onze beide gemeenten. Ook mevrouw Egas met de kinderen hartelijk welkom. U mag alweer enkele weken onder ons verkeren. En hopen dat u zich ook wat thuis mag gaan voelen. Al is het thuis hier ook altijd op deze aarde betrekkelijk. Dat we alle toch eigenlijk op weggereisd zijn naar de eeuwigheid. Maar dan is het toch een zegen als we een plaatsje mogen hebben om te bewonen. Al is het dan ook weer heel anders als u en jullie als kinderen dat ook gewoon waren. De Heere gedenken het gehele gezin, waar dan ook wonend. We lezen ook van de Samuel dat hij steeds het gehele land doortrok, maar steeds weer keerde naar Rama, want daar was zijn huis en daar richt hij Israël. Dat de pastor zomaar dienstbaar mag zijn voor gezin en voor gemeente, want daar bouwde hij den Heeren een altaar en daar had hij ook een bidvertrek. Gemeente, nog een enkel woord ook tot u. Zo mogen we weer een eigen herder en leraar uit Gods hand ontvangen. Wat is dat een groot voorrecht dat ons de beurt valt en dat onverdiend, dat mogen we toch wel beseffen. Nu is het altijd goed om de predikanten te dragen, maar voor hen is het veel nuttiger, wel nuttig om dat niet op de handen te doen, maar veel meer op te dragen in het gebed. Laten we ook beseffen dat een mens geen mens kan bekeren, maar wel dat de Heere middelijk werkt. Gebruik dan ook die middelen, zoveel als de Heere u daar ook de kans voor geeft. Wat zal het een wonder zijn als hij voor ons persoonlijk het middel zou mogen zijn om ons tot hem of nader tot hem te mogen brengen. Dat wij dan ook maar altijd de zender achter de gezondene mogen zien, dan verheerlijken we geen mensen, maar wel hem, die het alleen toekomt. En dat in onze gemeente maar veel naar buiten mag komen, wat dat mooie en diepe versje ook uit Psalm 133 zegt. Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Ja, daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. het leven tot in de eeuwigheid. Wat zal dat voor beide kanten profijtelijk zijn? En wat tot zijn tot eer van hem, van wie we nu ook voor alles, van alles verwachten mogen. Gemeente, laten we onze dominee, dat mogen we nu toch wel zeggen, nu staande toe, biddende zingen, toezingen wat we vinden in Psalm 119 vers 9. En dan wat gewijzigd. We zullen het u voorlezen. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat hij leeft. Uw woorden mogen bewaren en dat uw geest hem ware wijsheid leert, zijn oog verlicht, de nevels opdoe klaren, dan dat zijn ziel de wonderen zie en eer, die in uw wet alom zich openbaren.
Liefde, staat u het me toe dat ik nog kort een enkel woord zeg tot degene die mij hebben toegesproken. Allereerst mijn geliefde vriend. Toen ik hierheen reed, toen dacht ik, wat moet ik nou toch doen als dienaar? En toen kwam dit woord in mijn gedachten, je moet sterven. Gedurig sterven. Je moet een stervende leraar zijn. En geliefde vriend, je hebt het me nou voorgehouden. Die zijn leven heeft gegeven voor de schapen. Maar ik voelde me zo onwillig om te sterven. Maar als je nou mag zien op die lieve borg en zaligmaker, dan begeer je te sterven. En zo, als dat stervende graan, vruchten te mogen voortbrengen. Hartelijk dank voor wat je meegegeven hebt. En dat die liefde tot die grote herder ons tot de tijd dat de Heer ons thuis roept, aan elkaar mag blijven verbinden. Om dan straks eeuwig die grote herder groot te mogen maken. Nogmaals, hartelijk dank. Geliefde vriend, wijnmalen, zo mag ik het wel zeggen. Ik was blij verrast dat je ook nog namens de burgerlijke overheid wilde spreken. Breng de hartelijke groeten over aan het college van burgemeester en wethouders. Hopen dat als het nodig is, ook voor de stad van Vianen onze krachten ook in die breedte te mogen geven. En dan wil ik je ook persoonlijk toewensen samen met je vrouw. Dat wat je vader je altijd voorgehouden hebt, dat zo noodzakelijk is, dat is in Christus te zijn. In die vrijstaat. Dat wens ik je ook van harte met je gezin toe. Dan ook vriend Klaver, toen je me zo toesprak, toen moest ik denken aan heel lang geleden, dat je als blozende jongeling verkering kreeg met een meisje uit onze gemeente in Werkendam. En toen dacht ik al, wat is dat toch een keurige jongen. Maar dat was de buitenkant. Je weet zelf door ontdekkende genade dat het hier van binnen niet zo mooi is. Maar je was een hartelijke, vriendelijke jongen en hebben toch op afstand zo je weg mogen zien. En tot verwondering getuigen zijn dat je predikant werd in Scheveningen, daar mochten we bij zijn. En wat zijn Gods wonderlijke wegen dan toch ook aanbiddelijk dat we nou elkaar op deze wijze hier mogen ontmoeten. Hopen dat we samen, zij aan zij ook in de klasses, mogen optrekken en wat ook in de bevestigingspreek naar voren gekomen is, ons leven over hebben voor die waarheid die in onze kerken nog gepreekt mag worden als Gods wonderlijke leiding. Hartelijk dank en als de Heer het geeft over woensdag elkaar al te mogen ontmoeten. De Heer is hij ook met jou en je gezin. Dan, broeder Ruitenbeek, ook heel hartelijk dank voor de woorden die u gesproken hebt. Het zijn onvergetelijke momenten geweest dat ik als student voor het eerst in Vianen mocht preken. En toen dacht ik bij mezelf, het lijkt wel een oud gereformeerde gemeente. Zo was het en zo ging het daar aan alles aan toe. En dat is voor mij een compliment. Dat moet u niet als kritiek beoordelen. Maar het deed me weer aan mijn jonge jaren denken. En in die zin was het direct al een band. Maar die kwam nog meer toen we samen na de preek over de waarheid met elkaar mochten spreken. Ik hoop dat die band bevestigd mag worden. Hartelijk dank ook voor jullie meeleven als kerkenraad met ons gezin. Ook de gemeente van Vianen voor de liefde die we reeds al ontvangen hebben. De Heere geven dat we aan elkaar meer en meer verbonden mogen worden. En dat geldt ook voor hetgeen door de voorzitter van onze kerkenraad uit Nieuwkoop naar voren gebracht is. Door de Muilwijk. We hebben al heel wat Muilwijken mogen ontmoeten in Nieuwkoop. Er is een nageslacht ook bij u vandaan, wat al heel wat ook in ons midden heeft mogen doen. U zelf ook, in de tijd dat de gemeente vakant was, samen met de Broederskerkenraad. Ik wil de gemeente ook heel hartelijk dank zeggen voor de liefde die we reeds nu mochten ontvangen. En we hopen dat de Heer die band wil bestendigen. Ja, we willen ook de kerkraad van de Christusgereformeerde Kerk van Alphen samen met de koster en de organist heel hartelijk bedanken voor het gastvrije ontvangst dat we hier als gemeente met elkaar mogen hebben. Ook alle afgevaardigden van de klasses en alle broeders, collega, predikanten, hartelijk dank dat jullie er vanmiddag bij wilden zijn. Ik zei het al zo even in mijn toespraak naar de beide afgevaardigden van de kerkenraden, maar de hele gemeente, zowel van Vianen als Nieuwkoop, willen we hartelijk danken voor de vriendelijke ontvangst die we hebben gekregen. Het meeleven in de telefoongesprekken, in de brieven die we kregen, in de ontmoetingen die we al met elkaar mochten hebben, in het huis wat we van u gekregen hebben om in te wonen, dat met veel liefde door vrijwilligers in gereedheid is gebracht. Het heeft ons allemaal heel hartelijk verwonderd en willen u ook echt de dank voor zeggen. Ik denk ook aan onze broeder dominee van de Weert die de gemeente mocht dienen, daarna ook de consulent en dan denk ik ook aan broeder Bouw. We zullen in de klasses niet meer samen optrekken. De Heer heeft u rust gegeven weten ook de broosheid van uw lichaam. Maar we hopen nog dat de Heer u een aantal jaren sparen wil. En dragen om dat woord dat u lief is nog in het midden van de gemeente te mogen verkondigen. Ook namens Nieuwkoop hartelijk dank voor alles wat u voor de gemeente hebt willen doen. En dat geldt ook voor al de broeders die de gemeente van Vianen hebben willen helpen in die langdurige vakante tijd. Geliefden, we gaan eindigen. Het is me een voorrecht als ik zoveel vrienden mag zien. Vrienden uit Urk, de eerste gemeente, waar we het zoveel verwonderheid aan voelden en nog steeds gevoelen. Fijn dat u er ook allemaal bent. Dan de mensen, de vrienden uit Middelharnis. Wat is het groot dat de Heer ons aan elkaar verbonden heeft al die 4 jaar. En dan blijft er maar 1 ding over. En dat is stille verwondering. Dat de Heer die arbeid, midden van alle aanvechtingen, heeft willen zegenen. En dat die arbeid niet ijdel zal zijn in de Heere, maar dat erbij mogen zijn als wie we straks eeuwig God zullen mogen grootmaken. Dat we dan ook daar de Heere voor mogen erkennen. Alle vrienden uit alle stichtingen die we samen mogen dienen. Fijn dat jullie er waren, oude vrienden. Mijn oude buurman is er zelfs nog uit Werkendam, Steelwijk. Het doet mij goed u allen te mogen zien. En tenslotte blijft er maar 1 ding over. Zou u, als u straks ook thuiskomt en al die dingen nog eens met elkaar doorspreekt, zou er dan 1 ding over mogen blijven? En mag ik dat van u vragen, vrienden, collega-predikanten, gemeenten? Zou u uw knieën voor mij en mijn gezin willen buigen en vragen, Heere, wil hem onderwijzen in de verborgenheden van het Koninkrijk. Hij heeft uw onderwijs zo nodig, omdat hij in die weg een schriftgeleerde mag zijn om de gemeentes van Nieuwkoop en Vianen en onze kerken te dienen. Lieve vrouwen, kinderen, de Heere trekken met ons op. En hij zegen ons ook in de nieuwe periode die in ons leven aanbreekt. Ben ik iemand vergeten, wilt u het me niet kwalijk nemen. Maar de Heere zijn met u en gaat ons heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.